Ik wil u vanavond graag meenemen om te beginnen naar Matteüs hoofdstuk 24, naar de bekende uitspraak van de Heer Jezus in vers 13. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Want dat is wat er staat. Het is een schriftplaats die dikwijls misbruikt wordt, maar ik kan beter meteen in het algemeen zeggen dat het een uitspraak is die juist daarom zo slecht begrepen wordt, omdat er de drie belangrijkste termen die hierin voorkomen in zichzelf al slecht begrepen worden. Het gaat namelijk over volharden, het gaat over het einde en het gaat over zalig worden. En ik begin eerst maar met het laatste. Zalig worden houdt in elk geval in dat men uit God geboren wordt, dat wil zeggen dat men kind van God wordt, dat men eeuwig leven ontvangt. Dat is in elk geval zalig worden. Het probleem van de uitdrukking is echter dat zoveel christenen zo weinig zeker zijn van de beloften Gods en zo weinig geloof hechten in het algemeen aan het woord Gods, dat zij dit zalig worden, dit wedergeboren worden, dit ontvangen van eeuwig leven zien als een ideaal dat bereikt zou moeten worden. En omdat het een hoog ideaal is, moet het vooral niet al te vroeg bereikt worden. Want wat moet je dan met de rest van je leven, denk ik ook altijd. Niet waar? Je kunt je niet permitteren om toch op jonge leeftijd al je ideaal bereikt te hebben. Wat moet je daarna nog? Dus het ligt heel ver weg. En omdat het zo onwaarschijnlijk lijkt, komt men dikwijls niet verder dan dat men sterft in de hoop des eeuwige levens. Hetgeen doet vermoeden dat men er ook dan nog niet zeker van is. Dat wil zeggen, het is het ideaal waarna men zich uitstrekt. En men legt er dit Bijbelvers naast, want onder zalig worden verstaat men dan inderdaad eeuwig leven ontvangen. En zegt, nou ja, je moet volharden tot het einde. En goed je best doen, heel je leven lang, tegen de klippen op enzovoorts. En dan komt het misschien nog ooit eens een keer goed. En daar zijn natuurlijk nog wat andere teksten bij te noemen die zich daar vooral toe lenen wanneer die ook uit hun verband gerukt worden. Het neemt echter niet weg dat deze uitdrukking zalig worden weliswaar inhoudt. Dat men eeuwig leven ontvangt, dat men wedergeboren wordt of hoe dat maar heten mag. Maar het houdt veel meer in dan dat. Daarover hebben we zojuist trouwens ook gezongen, want we zongen onder andere over de kroon die hij zou geven aan ons namelijk. En het punt is gewoon dat dat zalig worden niet slechts inhoudt dat wij door de genade Gods kinderen Gods worden, maar het houdt in alle zegeningen die God beloofd heeft te zullen geven. En dat is echt meer, nog veel meer, je kan het je niet voorstellen misschien, maar de Bijbel leert het. Veel meer dan alleen dat men eeuwig leven zou ontvangen. Alleen, dat is niet zo'n algemeen bekende waarheid, zodat automatisch de term zalig worden beperkt wordt in opvattingen, in het taalgebruik en in ons christelijke jargon tot behouden zijn of niet. Dat wil zeggen wedergeboren zijn of niet. Of nog korter, of men die ene stap tot Jezus gedaan heeft, al of niet. En het punt is gewoon dat die term zalig worden veel verder reikt. De term behouden worden trouwens ook, want de schrift spreekt uitdrukkelijk over mensen die wel wedergeboren zijn, die kind van God geworden zijn, maar niettemin alsnog niet behouden worden, maar verloren gaan, heet zoiets. Niet in de zin van dat ze hun zegeningen weer kwijtraken, maar in de zin van dat ze de rest van wat er beloofd is inderdaad niet ontvangen. Kijk, we hebben ook uitspraken in de Bijbel als bewerkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En we kunnen daarnaast leggen uitspraken waar staat door geloof zijt gij zalig geworden, niet door werken. De ene is Efeze, de andere is Filippense, waarvan algemeen wordt aangenomen, en ik geloof het ook, dat die brieven ongeveer gelijktijdig geschreven zijn. In elk geval gelijktijdig bezorgd zijn door dezelfde postbode. Maar niettemin, de een zegt, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En de ander zegt, uit genade zijt gij zalig geworden. En beide brieven worden geschreven aan gelovigen uiteraard. Maar het punt is dat die beide schriftgedeelten over twee verschillende dingen spreken. Efeze spreekt over, uit genade zijt gij zalig geworden. Er staat bij wat het is, namelijk uit genade met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Dat is Efeze 2, staat er allemaal bij elkaar in een paar versen. En in Filippenzen gaat het over heel wat anders. Daar gaat het erover dat aan ons, die kinderen God zijn, uit genade gegeven is, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. De gedachte is daar namelijk dat wij die kinderen Gods geworden zijn, ook als kinderen Gods zouden wandelen waardig de roeping waarmee hij ons geroepen heeft, en daarvoor zouden wij loon ontvangen. En dat heet net zo goed zaligheid. Je zou kunnen zeggen, het zijn dus eigenlijk twee dingen. En als ik het zo systematisch naar voren breng, dan zijn het twee dingen. In werkelijkheid is het natuurlijk gewoon één geheel. En onze wedergeboorte is het gewoon het begin van onze zaligheid als zodanig. Daar begint het mee. Het is het eerste wat wij ontvangen van de Heer, namelijk eeuwig leven. En daarna geeft hij ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Naar de omstandigheden, naar nodig is en ook naar dat hij beloofd heeft en zo verder. En dat is dus zalig worden. En nou begrijpt u misschien al iets beter wat het wil zeggen. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Niet maar wedergeboren worden. Het is veel meer dan dat. Laat staan tot geloof komen. Want dat hoefde de Heer hier tot die discipelen niet te zeggen. Dat waren al gelovigen, toch? Dan hebben we nog de uitdrukking tot het einde. Wie volharden zal tot het einde. Nou is het zo dat in verband van dit schriftgedeelte einde in de eerste plaats is de voleinding der aion, der eeuw, of wereld, want zo is het in de Statenvertaling vertaald, in vers 3. Daar vroegen de discipelen aan de Heer, wat zal het teken zijn van uw parousia, van uw, laten we maar zeggen, wederkomst voor het gemak, en van de voleinding der tegenwoordige boze eeuw. En de term ontleen ik natuurlijk aan Galaten 1. En als daarna vers 13 zegt, wie volharden zal tot het einde, gaat het natuurlijk om het einde van de tegenwoordige eeuw. Maar het is wel de makkelijkste variant die denkbaar is, omdat het woord einde in de praktijk niet slechts betekent, en zeker ook niet in de eerste plaats betekent, dat iets beëindigd, namelijk afgesloten wordt, maar einde staat voor het doel dat bereikt wordt. Ik zeg dat ook altijd. Men zou in plaats van einde bij voorkeur lezen het woord doel, in de Statenvertaling althans. Maar wie volharden zal tot het doel toe, tot het einddoel bereikt is, dat is het afsluiten van iets en dus inderdaad het einde in beperkte betekenis van de term, maar zoals gezegd, de term heeft een veel bredere betekenis. Wie volharden zal tot het doel toe, die zal behouden worden. En nou weten we een ander antwoord op de vraag, wat is dan het einde? Welk einde, vraag ik meestal, en dan zeg ik meteen de volleinding der eeuw uit vers 3. Maar nu kunnen we natuurlijk meteen een ander antwoord geven. Wat is het einde? Wat is het doel? Wel, zalig worden. Wie volharden zal tot het doel, die zal zalig worden. En ik herinner u er maar aan dat we niet zo geweldig lang geleden hebben stilgestaan, tamelijk uitgebreid bij de Hebreeënbrief, waar wij worden opgeroepen om deze belijdenis der hoop, of wat het allemaal maar is, tot het einde toe vast te houden. Tot het einde toe. Einde van wat? Ik kan niet beantwoord worden. Tot het doel. Maar het gaat maar om het beginsel. Wij zouden volharden tot het einde. En dan dat einde ook daadwerkelijk, dat doeleinde dus, aan elkaar geschreven, daadwerkelijk ook bereiken. En dat doel is zalig worden. En voor zover op ons van toepassing is dat zalig worden dus dezelfde zaligheid, of betreft dezelfde zaligheid als die van Filippenzen. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. De zaligheid bestaat niet daaruit dat men wedergeboren wordt of dat men het koninkrijk ingaat, maar het bestaat daaruit dat men niet kind van God wordt, maar tot zoon wordt gesteld en dus dat men niet het koninkrijk ingaat, maar dat men het koninkrijk ontvangt, dan wel beërft. Waar het om gaat is namelijk dat wij geroepen zijn als gemeente van eerstelingen en voor dat doel zijn u en ik wedergeboren. Daar begint het mee. Maar het is dan ook daadwerkelijk het begin. Dan staan wij aan de meet, om zo te zeggen. Dat wil zeggen de startstreep. En de bedoeling is dat wij daarna een loopbaan zouden lopen. Daar heb ik het zo met u over. Maar het gaat mij nu dus om dat begrip volharden. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Nou weet ik wel, het ligt voor de hand om de tekst natuurlijk gewoon te lezen in de context. En dan te zeggen, nou kennelijk gaat het over het ingaan of het beërven van het koninkrijk straks in de wederkomst van Christus. En er komt er nogal wat meer voor kijken dan alleen maar een beetje geloven of iets dergelijks. En dan moet ik zeggen, dat is ook daadwerkelijk zo. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen dat deze woorden uitgesproken worden door de Heer Jezus. Niet aan de massa of de schade, maar aan de discipelen tot wie hij een paar dagen tevoren zei in Matthäus 19, in vers 28. Voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, want wedergeboren waren ze nog niet, hè, dat kon ook niet. Want het wachtte uiteraard op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar goed, dat wanneer gij mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, want hij zei het per slot tegen 12 mannen. Dat zeg ik er altijd meteen bij, hè. Hij zei het op 12, want als het er 13 geweest waren, had hij moeten zeggen dat gij ook zult zitten op 13 tronen. Net zoveel als het aantal mensen tot wie het zegt natuurlijk. Maar dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Let op dat dit niet maar een uitspraak is aan het adres van Joodse, dan wel Israëlitische gelovigen in de verwachting van de wederkomst van Christus, dan wel in de verwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Dan zouden wij verwacht hebben dat zij zitten op tronen, oordelende de 70 volkeren, de raden. Want daartoe is Israël geroepen. Maar het is oordelende de 12 geslachten Israëls. Met andere woorden, tot deze gelovigen wordt gezegd dat zij een positie zullen ontvangen boven Israël. Nou ja, boven de rest van Israël, zo je wilt. Maar niettemin boven Israël. Net zo goed als dat van Christus gezegd wordt, dat hij een positie ontvangt boven de sterren. En boven de engelen bedoelde ik eigenlijk, maar ik was weer wat te snel. Het punt is gewoon dat aan deze discipelen niet beloofd wordt dat zij het koninkrijk zouden ingaan of iets dergelijks, maar dat zij het zouden beërven. Een troon zouden ontvangen. Dan wel een kroon. Het is niet helemaal hetzelfde, maar voor alle praktische doeleinden en voor de betekenis namelijk wel. En daar gaat het maar om. Want deze 12 discipelen of apostelen zijn natuurlijk gewoon de eerste leden van de gemeente, feitelijk. Dat werden ze natuurlijk pas nadat de gemeente ontstond, in de opstanding van Christus en zo verder. Maar niettemin, zij zijn daar de eerstelingen van en daarmee ook de voorbeelden ervan. En via de discipelen worden deze dingen dus gewoon tot de gemeente als zodanig gezegd. Hoe dat ook zij, het idee dat men zou volharden tot het einde om zalig te worden en om een koninkrijk te beërven, is niet voorbehouden aan een andere bedeling. Het is niet voorbehouden aan de dagen van de wederkomst van Christus. Het is niet voorbehouden aan Israël. Het is een algemeen beginsel dat ook zeer uitgebreid, misschien dan niet in dit vers hier, maar wel in vele andere schriftplaatsen, rechtstreeks van toepassing gebracht wordt op de gelovigen van vandaag, op de gemeente namelijk. Want u en ik, wij zouden wel degelijk net zo goed volharden tot het einde om daardoor zalig te worden. Je moet alleen wel de inhoud van die begrippen kennen natuurlijk. Daarna moet ik u zeggen dat het niet zo makkelijk is om dat woord volharden even op te zoeken in het Nederlands. En dan heb je alle teksten en dan weet je wat erover staat. Want zo simpel is het deze keer niet. Het probleem is dat er nogal wat woorden zijn die met volharden vertaald worden. En andersom, de woorden die met volharden vertaald worden, worden dikwijls ook vertaald met heel andere Nederlandse woorden. Afhankelijk van, de context. Als je mij vraagt trouwens ook, en dat vind ik soms wel leuk, afhankelijk van de opvattingen van de vertalers. Ik zal u een voorbeeld geven. De Statenvertaling kwam tot stand in de dagen van de Reformatie. Dat begrijpt u, strijd om leringen, leerstellingen, dogma's die men nu allemaal overboord gooit, waarvoor toen vele duizenden, misschien miljoenen mensen het leven gelaten hebben. En in die dagen vertaalde men dus Handelingen 2 met zij bleven volharden in de leer van de apostelen. Volharden, zo van, dat is een zware klus. En dat was het in hun dagen ook. Maar het woord dat daar staat betekent gewoon maar blijven. Zij bleven in de leer der apostelen. Andere plaats lees je volhard in het gebed. Zo van, dat is moeilijk. Maar ja, het is hetzelfde woord daar. Namelijk, het betekent gewoon blijf in gebed. Continu. Ik bedoel, niet als iets zwaars, maar gewoon, men zal daarbij blijven, daaruit leven. Niet omdat het moeilijk is of zo. Misschien is het dat wel, en bij gelegenheid is het dat ongetwijfeld. Maar men zou gewoon volharden in de leer der apostelen, breken van het brood en de gebeden en wat er mee wezen mag. Maar het woord betekent gewoon eigenlijk blijven. Dit woord hier in Matthäus 24, wie volharden zal tot het einde, betekent ook eigenlijk gewoon blijven. Nou ja, met iets meer nadruk. Blijven op je positie, laat je niet wegjagen of zo. Dat is eigenlijk de strekking van de term. Maar het wordt lang niet altijd met het zware woord volharden vertaald. Volharden lees je dan ook hier voor het eerst in het Nieuwe Testament. Maar in de grondtekst vind je ditzelfde woord. En bij ditzelfde woord blijf ik nu maar voor het gemak. Al eerder in Matthäus 10 vers 22. Gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven tot het einde. Die zal zalig worden. Er staan daar precies dezelfde dingen. De beschrijving eigenlijk van heel onze tegenwoordige bedeling. Met al zijn perikelen. Maar er staat, gij zult gehaat worden. Hier in Matthäus 24 staat het ook. Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Maar wat daar vertaald is met volstandig blijven, is echt hetzelfde woord als hier in Matthäus 24 vers 13. Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Het betekent dus ongeveer zoveel als blijvend staan. En of dat nou zwaar is of niet, ja, daar wordt voor de gelegenheid ook helemaal niet op ingegaan. Wij zouden tot geloof komen, zei Hebreeën, en we zouden uit geloof leven. We zouden tot deze belijdenis komen en deze belijdenis zouden wij vasthouden tot het einde toe. Of dat nou moeilijk is of niet, ja, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. En de vertaling met volharden vind ik persoonlijk dus ook wel wat erg sterk uitgedrukt. Men zou erbij blijven, gewoon. Daarna vinden we dezelfde uitdrukking weer in Marcus 13, vers 13. Gij zult gehaat worden van allen om mijns naams wil, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het is dus de vaste uitdrukking geworden. Maar het leuke is dat als je daarna terechtkomt in Lucas 2, want dat is de volgende keer dat de uitdrukking gebruikt wordt, dan staat daar in Lucas 2, vers 43, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Dan kun je het hele woord niet terugvinden. Maar het is gewoon vertaald met blijven. Bleef het kind Jezus in Jeruzalem, u weet wel, op 12-jarige leeftijd in de tempel. Maar daarna zeg ik, maar ja, als je het vertaalt met gewoon blijven, is het ook wel wat zwak uitgedrukt. Want als je het deze keer ook vertaalt met volharden, even dan ertussendoor, begrijp je veel beter waar het over gaat. Als je het vertaalt met hij volharde in Jeruzalem, dan is het meer duidelijk. Hij was met iets bezig. Niet zomaar. Hij wilde geen voet verzetten. Of hij vond het er wel gezellig. Hij was met iets bezig en bleef daarbij. Hij volhardde daarin. Sterk uitgedrukt. En waar vinden we hem dus? Ja, in de tempel. Bij de schriftgeleerden. En bezig met wat wij ook doen. Hè? Bijbelstudie. Beter voorbeeld hebben wij ook niet. En wat hem betreft, het leiden tot zijn heerlijkheid, en wat ons betreft, het zou ook leiden tot onze heerlijkheid. Het gaat om precies dezelfde dingen. Als we dus wel ergens in zouden blijven, dan wel in zouden volharden, zou het moeten zijn inderdaad in het onderwijs der schriften. En zo staat het dan met een andere term, inderdaad in Handelingen enige malen. In het bijzonder wil ik u laten zien dat er wel degelijk consequenties aan verbonden zijn, aan dit blijven in, dan wel dit volharden in. Voor zover wij een kroon zullen ontvangen, zullen wij die kroon ontvangen vanwege ons blijven in geloof. Vanwege ons volharden daarin, met de sterke vertaling. Een ander woord voor dit volharden of blijven is natuurlijk gewoon trouw zijn. En als je dat in een andere taal opschrijft, dan staat er meteen geloven. Want dat is wat het is. Het is eigenlijk gewoon een synoniem, steeds hetzelfde. Trouw, geloof, gehoorzaamheid eigenlijk ook. Want waar was de Heer Jezus toen hij volhard in, of bleef in Jeruzalem? Hij was aan het luisteren naar het woord Gods. Zie, dat is waar het over gaat. Het zijn verschillende woorden, die wij in het Nederlands trouwens in het algemeen ook hebben, voor precies dezelfde gedachte. Maar ik wil u wat schriftplaatsen laten zien waarin gesproken wordt over resultaat van dit volharden. En dan kom ik terecht in Romeinen hoofdstuk 2. Want ik maak nu steeds dus gebruik van precies ditzelfde woord. Hè? Volharden, het werkwoord, blijven, volharden. Of het zelfstandig naamwoord, dat is dan alleen niet volharding, maar dan is het ineens leidzaamheid. Het is wat inconsistent, inconsistent. Maar het is nu eenmaal zo, we zullen dat zo zien. Romeinen 2 namelijk, waar gesproken wordt over de positie van de natuurlijke mens. En waar staat in vers 5, waar gezegd wordt tot de ongelovige mens. Maar naar uw hardigheid en onbegeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Er komt namelijk een oordeel aan, in elk geval. God die een ieder zal vergelden naar zijn werken. Vers 7. Degene wel die met volharding. Nou, dat is een van de weinige keren dat dit zelfstandig naamwoord vertaald wordt met volharding. Maar dat is wat het is. Hè? Het volharden leidt tot volharding. Degene wel die met volharding. Andere gelegenheid heet het meestal leidzaamheid. In het Nederlands. Degene wel die met volharding in goed doen. Heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken. Het eeuwige leven. En dan stop ik meteen maar. Hè? Wat zou men doen? Men zou volharden in het goed doen. In goed doen. In het doen van goede werken wellicht. Maar volharden in goed doen. En waaruit bestaat goed doen? Staat er gewoon bij. Het zoeken van heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid. Dat zou men zoeken. Dat is goed doen en men zal daarin blijven, daarbij blijven. En wat ontvangt men dan als resultaat? Want daar gaat het om. Zalig worden, weet je wel, wie volhardt zal zalig worden. Wat ontvangt men? Het eeuwige leven. En dan dus de voetnoot eronder door. Hoezo? Als je leven lang dit zoekt, ontvang je dan aan het eind van eeuwig leven? En het antwoord is nee, wij weten wel beter. Wij ontvangen eeuwig leven door geloof, door bekering. En wat betekent dit dan? Want hier staat toch echt dat men door volharding en door goed doen, door het zoeken van deze dingen, eeuwig leven zal ontvangen. Wel, daar gaat hij dan maar weer. Het ontvangen van eeuwig leven, net als zalig worden en behouden worden, is niet maar dat men het één keer op één datum officieel ontvangt en dan heeft men het. Want de gedachte is dat het daarna ook inderdaad uitgewerkt, dat wil zeggen ervaren, namelijk beleefd zal worden in het praktische leven. Wij zijn heilig, daarom zouden we geheiligd worden. Wij zijn zalig, daarom zouden wij zalig worden. Het is de uitwerking van wat men in beginsel ontvangen heeft. En het ontvangen van eeuwig leven in de Bijbel is precies hetzelfde. Het kan zijn, het eenmalig voor het eerst. En daarmee ook definitief overigens ontvangen. Maar het kan ook zijn het leven van dat eeuwige leven in de praktijk. De uitwerking ervan. Ik zal u meteen een voorbeeld geven, want anders komen we toch niet verder. Paulus schrijft aan Timotheus. En had Timotheus eeuwig leven of niet? Ja, natuurlijk. Hè? Maar wat schrijft hij hem? Grijp naar het eeuwige leven. Aansluitend trouwens bij Filippenzen. Of ik het ook grijpen mocht. Ik jaag ernaar. Grijp naar het eeuwige leven. Had hij het dan nog niet? Jawel. Waarom staat het er dan? Wel, omdat hij dat eeuwige leven ook zou leven in de praktijk. Opdat hij ook praktisch zou kunnen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Want het feit dat we eeuwig leven hebben in onszelf, nou ja, dat is één ding. Maar of het geleefd wordt, of wij het grijpen, om zo te zeggen, en of wij dat leven leven, dat is nog een heel ander ding. En daar gaat het hier over. En het eeuwige leven, dat hebben wij ter beschikking en dat leven wij naarmate wij volharden in goed doen en dus naarmate wij heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid zoeken. Het is trouwens ook hetzelfde als Romeinen 6. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar die genadegift daar betreft ook niet dat men het eenmaal ontvangt, of ontvangen heeft, of ontvangen zal. Maar in het verband waarin het staat, betekent het net zo goed. Dat God ons, die zijn kinderen zijn, geeft dat wij dit eeuwige leven ook daadwerkelijk zouden praktiseren. En kunnen zeggen dus, het leven is mij Christus. Als praktische waarheid, daar gaat het om. En dat zie je dus ook zo. Maar men zou dat dus doen met volharding. Als je het leven van Christus wil leven, nu, maar ook in de toekomst, dan gaat het alleen wanneer u staan blijft. Wanneer u de belijdenis vasthoudt, weet u nog, uit de Hebreeënbrief was dat. Dit is Romeinen 2, vers 7, maar ik sla meteen om naar Romeinen 5, vers 3. Waar eerst in vers 2 staat, of in vers 1 al. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, wij hebben vrede bij God. En dan vers 2, wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan, want daar staan wij, hè? In de genade, in de vrijheid bovendien. En in die positie roemen wij in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij staan in de genade en dus hebben wij hoop. En we verwachten van Gods wegen heerlijkheid, dat staat er. Hè? Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen erin dat God ons heerlijkheid beloofd heeft en die zal hij aan ons openbaren in de toekomst. En naarmate wij ook daadwerkelijk in de praktijk staan in die genade, naar die mate zullen wij ook heerlijkheid ontvangen. En dan vers 3, en dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking. Want staan in de genade, dat is allemaal vrolijk orthodox, weet u wel. Maar roemen in de verdrukking, ja, dat is toch wel wat anders. Maar er staat niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En wat voorheen de volharding was, is hier de leidzaamheid. Dus dat woord. Wie leidzaam is tot het einde zal zalig worden. Kan dus ook. Maar dit woord is het. Dit woord leidzaamheid. Weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En de leidzaamheid werkt bevinding. Wij noemen dat ervaring. In tegenwoordig Nederlands. Bevinding vind ik veel mooier. Want dat veronderstelt dat je onderweg wat vindt. Hè? En dus dat je je onderweg iets eigen maakt. Dat je wat leert. Dat is bevinding. De leidzaamheid werkt bevinding, ervaring, levenservaring. Dus in de praktijk, ook als kind van God. En de bevinding, de ervaring brengt hoop. Toekomstverwachting namelijk. Wat hopen wij? Heerlijkheid Gods. In vers 2. En hoe komen we bij die heerlijkheid Gods? Wel ook via de verdrukking. Namelijk enerzijds door te staan in de genade, anderzijds doordat wij in verdrukking terechtkomen, want de verdrukking werkt volharding of leidzaamheid, en die werkt bevinding en die bewerkt hoop. En de hoop beschaamt niet, staat er. Dat wil zeggen, dat zal zeker gebeuren. Daar zul je niet in teleurgesteld raken. Dat is wat de Heer ons beloofd heeft en hij zal het ons geven. Waarbij dus verdrukking bevorderlijk is voor deze volharding, deze leidzaamheid, dit blijven staan. En dat ligt voor de hand natuurlijk, want blijven staan betekent niks als er geen weerstand is, als er geen strijd is. Een fluitje van een cent, hoezo blijven staan? Is er niks aan de hand? Maar het gaat pas wat betekenen, dat blijven, dat volstandig blijven, de termen die we eerder gelezen hebben, als er verdrukking is. En dan wordt het inderdaad een praktisch en actief begrip. En daar waar de verdrukking nog sterker is, daar waar het echt veel moeite kost om te blijven staan, wordt men dus ook geoefend in dit staan blijven en in deze volharding. En dat is precies de bedoeling. Denk maar aan Efeze hoofdstuk 6. We hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, dat is waar, maar tegen overheden en machten. Maar niettemin, we hebben een wapenrusting ontvangen opdat we zouden kunnen staan, dat we kunnen standhouden en opdat we zouden kunnen staande blijven. Dat zijn andere woorden, maar het gaat over precies dezelfde dingen. Ik kom hier wel op terug, want deze gedachtegang van hier Romeinen 5, de eerste verse, die komen we later ook nog tegen. Eerst sla ik even om naar Romeinen 8. Want wat zei Romeinen 5? We blijven staan, volharding, en het leidt tot heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarna kom ik in Romeinen 8, in de tussenliggende hoofdstukken namelijk, legt de apostel even uit dat we niet zouden staan in de macht van de zonde of in de wet of iets dergelijks. Hè? We zouden staan in de genade, Romeinen 5, en niet leven onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6, of de heerschappij van de wet, hoofdstuk 6 en 7, maar we zouden geleid worden door de geest, Romeinen 8. We zouden geleid worden naar onze aanstelling tot zonen, Romeinen 8, vers 14 en 15. En daarna lees ik vers 23, waar staat dat wij verwachten voor de toekomst de aanstelling tot zonen, de zoonstelling dus, en dus de erfenis. ter gelegenheid van de verlossing onzes lichaams, populair gezegd de opname van de gemeente, want wij zijn in hopen zalig geworden. En dan vers 25, maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, maar wat ons wel gezegd is in het woord Gods, zo verwachten wij het met volharding. Daar rekenen we op, wat God ons beloofd heeft. Er staat dan lijdzaamheid natuurlijk. Maar dat woord is dat, hè? Wij blijven daarbij. Indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met volharding, met lijdzaamheid. En voor degene die dan meteen roept, maar ik vind het toch wel moeilijk horen om daarbij te blijven en dat vasthouden, daarin te blijven staan, dan zeg ik, wees voorzichtig met wat u zegt. Want het volgende vers zegt meteen, desgelijks komt de geest onze zwakheden mede te hulp, zodat u geen enkel excuus hebt om niet gewoon te blijven staan. Of als u zegt van ja, maar ik ben nogal zwak van nature of wat dan ook. Dan zegt Paulus, dat is goed, dan kun je daar mooi in roemen. Want God heeft gezegd dat hij zijn kracht in onze zwakheid zal volbrengen. Dit soort excuses gaan natuurlijk niet op. Dat is vleeselijk verstand. Kortom, wij zouden blijven bij wat wij ontvangen hebben aan beloften Gods en zo verder. Dan sla ik even om. Kom ik vanzelf even voorbij Romeinen 12, vers 12. Want daar staat, verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, met de zware term. Maar goed, men zou daarbij blijven. Namelijk, we zouden onze krachten, onze zegeningen daadwerkelijk van de Heer verwachten. Dat was 12, vers 12. Maar ik was onderweg naar Romeinen 15 eigenlijk. Want daar lezen wij dat wij die sterk zijn, schuldig zijn, de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat deed namelijk de Heer Jezus ook zo, hè? Hij droeg onze zwakheden, zoals dat ook in het Oude Testament beschreven is. En daarover zegt dan vers 4 van Romeinen 15, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid, daar komt hij weer, volharding, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Hoop waarop? Nou ja, hoop nog steeds op heerlijkheid die we zouden ontvangen. Zo'n stelling dus. Maar die hoop die wordt bewerkt, die wordt in ons ook gewekt door lijdzaamheid, volharding dus, zeg maar weer even, door volstandig te blijven, door te blijven staan, door vast te houden, door lijdzaamheid en door vertroosting der schriften, die beide. En vertroosting is bijna altijd parakaleo, of wat het maar wezen mag, maar in elk geval bemoediging, versterking of zoiets. Het ontvangen van kracht namelijk, daar waar het niet was. En deze beide begrippen horen bij elkaar. Ene kant worden wij naar de inwendige mensen, naar het hart, worden wij vertroost, dan wel bemoedigd, bekrachtigd door de schriften. En dus heet dat vertroosting der schriften. En dat brengt ons hoop. Die schriften brengen ons immers ook die beloften Gods. En daarmee die toekomstverwachting. Het wekt die levende hoop in ons. Aan de andere kant wordt het net zo goed verwekt door lijdzaamheid, door volharding. En dat heeft natuurlijk te maken met onze praktische levensomstandigheden. Zoals gezegd, de lijdzaamheid werkt bevinding, Romeinen 5. Want het idee is dat wij door twee dingen onderwezen worden. Nou, ik kan het ook anders zeggen nog. Ons onderwijs bestaat uit twee aspecten. Dat is altijd zo met echt onderwijs. Namelijk, één is de theorie. Dat komt tot ons via de schriften, het woord namelijk. En het andere is de bijbehorende praktijk. En die komt tot ons via de lijdzaamheid, dan wel volharding en dus bevinding en wat het maar wezen mag. Levenservaring. Die twee dingen samen. Wij leren te blijven staan, maar de bron daarvan is inderdaad de schrift. En het een gaat niet zonder het andere gaat niet zonder het een. De zogenoemde bevindelijken hebben dus wel één been om op te staan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat het dikwijls verkeerd wordt toegepast. Dat bijbelse termen in een verkeerde leer, of hoe moet je zoiets zeggen, in een verkeerde filosofie geplaatst worden en daarin worden opgenomen met een verkeerde toepassing. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar iets als bevindelijkheid is een volstrekt, maar dan een volstrekt bijbels begrip. En heeft rechtstreeks van doen met praktische leven, met levenservaring. Niet met emotie, daar heb ik het nou niet over, primair. maar met praktisch leven. En daardoor, door deze dingen dus, zegt vers 4, Romeinen 15, zouden wij hoop hebben. Daarna wordt God zelfs genoemd de God der leidzaamheid en der vertroosting. Want beide dingen zijn kenmerken van God, hè? God is degene die blijft staan en die anderen kan ondersteunen. God is degene die zelf volhardt en blijft en dus onveranderlijk is. En daarom heet hij de God der leidzaamheid, maar dat had net zo goed kunnen zijn, de God der volstandigheid of de God der volharding. Want het is maar hoe je het woord vertalen wil. Nou, daarna kom ik bijvoorbeeld langs 1 Korinthe 13, vers 7, waarover de liefde gesproken wordt en waar staat: zij, de liefde, bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Maar dat verdragen is echt datzelfde woord. Je kunt daar niet vertalen met zij volhardt alle dingen. Dat Nederlandse woord leent er zich niet toe, dus de vertalers waren gedwongen een ander woord te kiezen. Maar niettemin, het is wel wat het is. De liefde verdraagt alle dingen, blijft gewoon staan. Onverstoorbaar, vandaar dat men dikwijls zegt, liefde is blind. Want het wil geen rekening houden met allerlei omstandigheden. Het is onverstoorbaar, het is er en het blijft zo. Wat er ook gebeurt, het blijft. Liefde, waar die is, is inderdaad onverstoorbaar. Het zal duidelijk zijn dat liefde een goddelijk attribuut is op zijn minst. Want God is degene die staan blijft, die onverstoorbaar is, zal ik maar zeggen. Wat er ook gebeurt, die liefde blijft, namelijk. En daar waar wij zouden volharden of leidzaam zouden zijn, betekent het precies hetzelfde. Wat er ook gebeurt, we blijven gewoon staan. We blijven trouw, we houden vast of hoe dat maar heten mag. Dat is even het idee. Waarna ik er meteen maar aan toevoeg dat het natuurlijk toch een kenmerk is van volwassenheid. Hè? Gewoon blijven staan. En in dit geval, in de Bijbelse context van geestelijke volwassenheid, vanzelfsprekend. Maar ik was eigenlijk onderweg naar 2 Korinthe hoofdstuk 1, waar Paulus schrijft aan die Korintiërs: doch het zij dat wij verdrukt worden, vers 6, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Begrijp je me goed? Die mensen waren al heiligen, zo worden ze beschreven. En dus gelovigen, ze waren de heiligen die in geheel Achaïe zijn, volgens vers 1. Niettemin zouden ze alsnog zaligheid ontvangen, maar dat betreft inderdaad hun opbouw, hun stichting, of hoe dat maar heten mag. Het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Want Paulus en Timotheus, de officiële schrijvers van de brief, die zeggen, nou ja, voor zover wij verdrukt worden, is het tot uw zaligheid. Want daar waar Paulus en Timotheus volharden, om zo te zeggen, trouw zijn aan de Heer en door die verdrukking ervaring opdoen en dus opgebouwd worden in het geloof enzovoorts, na die mate zouden zij ongetwijfeld ook in staat zijn om vertroosting, bemoediging, kortom het woord Gods en al wat daarbij hoort door te geven aan deze gelovigen in Korinthe. Daar hebben ze alleen maar belang bij. Als je een leraar kiest, dan zou je toch een leraar moeten hebben die zelf wat geleerd heeft, om zo te zeggen, toch? Nee, ik dacht aan heel andere dingen. Ik dacht aan de muziek of zo, weet je wel. Als je dan toch een leraar kunt uitkiezen, neem dan een goeie. Een die zelf weet hoe het moet, om zo te zeggen. Hè? En dingen ervaren heeft. Daar heb je wat aan. Nou goed, Paulus en Timotheus schrijven aan de gemeente hier in Korinthe en zeggen, nou, daar waar wij onze ervaring op doen door dit soort omstandigheden die jullie ons verwijten, daar zijn we niettemin betere dienstknechten van God voor jullie. Het is wat menselijk geredeneerd, maar niettemin volkomen bij ons. En dus, het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gewerkt wordt, gewrocht wordt in de leidzaamheid. Zaligheid dus, uw zaligheid, die uitgewerkt wordt of die bewerkstelligd wordt in de leidzaamheid, in de volharding dus, van hetzelfde lijden het welk wij ook lijden. Met andere woorden, deze Korintiërs zouden net als Paulus en Timotheus een gelijksoortig lijden ondergaan, omdat door dat lijden leidzaamheid dan wel volharding gewekt zou worden en daardoor bevinding en daardoor hoop. En dus, het is een zaligheid die gewrocht wordt in de leidzaamheid van hetzelfde lijden het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden. Het is tot uw vertroosting en zaligheid. Het resultaat van deze leidzaamheid die hier genoemd wordt, en dus van deze volharding, is dus ook hier zaligheid. Vertroosting, bekrachtiging zeg maar. Vertroosting en zaligheid. En zo is het bij ons nog steeds. En daar gaat het maar om. Ik noem u 2 Timotheus, hoofdstuk 2. Waar de apostel schrijft dat hij verdrukkingen leidt, vers 9. Alsof hij een kwaaddoener is. Maar hij zegt dat hij die verdrukking verdraagt. Vers 10. Daarom verdraag. Maar ja, het had kunnen zijn, daarom volhard ik. Daarom verdraag ik alles. Wie verdragen zal tot het einde zal zalig worden, dus hè. Daarom verdraag ik alles, terwille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid verkrijgen zouden. Zodat ook hier de zaligheid rechtstreeks verbonden is met dit volharden. Maar hier gaat het om het verkrijgen van zaligheid door hen die al uitverkoren en dus gelovig en dus wedergeboren en dus kind van God zijn. Zij zouden namelijk zaligheid verkrijgen met alles wat erbij hoort. Zaligheid met of inclusief eeuwige heerlijkheid staat er. Daarmee is het verhaal weer rond. Volharding leidt tot zaligheid, volharding leidt tot heerlijkheid namelijk. En de verdraagzaamheid van de apostel Paulus moet leiden tot juist niet alleen zijn eigen opbouw, maar ook die van de gemeente vanzelfsprekend. En dan lees ik meteen verder, vers 11. Dit is een getrouw woord, maar let dan op dat volharden, verdragen, trouw zijn gewoon synoniemen. Zoals we allemaal zeggen, blijven, trouw blijven. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Maar dat was al zo. Maar nu verder. Indien wij namelijk met hem verdrukking lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Maar dat zijn de bekende woorden natuurlijk uit Romeinen 8. Over het lijden van de tegenwoordige tijd. Zo wij met hem lijden, opdat wij met hem verheerlijkt worden. Maar het begint met, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven, maar dat is nu al zo. Maar daarna, indien wij verdragen, indien wij volharden, indien wij volstandig blijven, indien wij lijdzaam blijven, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Met hem leven is namelijk één ding, vers 11. Met hem heersen is een ander ding. Kind van God zijn is één ding. Tot zoon gesteld worden is een ander ding. Ingaan in het koninkrijk is één ding. Maar het andere ding is het koninkrijk ontvangen of beërven. En daar gaat het hier dus om. Hè? Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Zodat u maar ziet dat het gelijk oploopt met indien wij met hem lijden. Zullen wij met hem verheerlijkt worden? Romeinen 8 is dezelfde waarheid. Maar daarna meteen de andere kant van het verhaal. Indien wij verloochenen, of hem verloochenen eventueel, hij zal ook ons verloochenen. Want ja, hoe je dat nou ook keert of wendt, we hebben daar niet echt de keuze in. Het is niet zo van, nou ja, ik kies ervoor om eeuwig leven te ontvangen en dat is mij wel genoeg, want die kroon die hoef ik niet. Het punt is gewoon dat het naar Gods maatstaven om precies één en hetzelfde werk gaat, namelijk, waarvan onze wedergeboorte de eerste fase is, om zo te zeggen. Want hij wil immers vele zonen tot heerlijkheid leiden. Vanuit de wereld mensen roepen om die tot zonen aan te stellen. En onze wedergeboorte is min of meer de eerste, maar zeker de belangrijkste eerste fase in dat werk. Maar de consequentie daarvan is deze, dat of wij verdragen, wij volharden, wij blijven staan of hoe het maar heten mag. En wij zullen met hem heersen. Dat is het doel wat God zich met onze levens gesteld heeft. U weet wel, God heeft een plan met uw leven. Zo ja, welke dan? Nou dit, hij wil u tot zoon stellen. Meer valt er niet van te zeggen. En hij wil daartoe dat wij volharden. Dus of wij volharden en we zullen met hem heersen. Of wij volharden niet, maar dat heet verloochenen. In dit vers in elk geval is verloochenen het tegenovergestelde van volharden. En waar wij hem verloochenen staten, zal hij ook ons verloochenen. En dat betekent niet dat we dan ineens niet meer kinderen God zijn, Maar dat betekent wel dat God zich niet meer jegens ons gedraagt als zonen. En ons feitelijk aan ons lot overlaat hier in deze wereld. Maar kijk, als wij ons niet laten inpassen in het plan Gods en ons daartoe niet beschikbaar stellen, ja, dan heeft God natuurlijk ook niet het minste belang bij uw of mijn armzalige leventje. En armzalig lijkt me dan toch het goede woord in dat verband. Niet waar? Want wij kennen weliswaar allemaal langzamerhand die prediking die zegt van God heeft belang bij u, God heeft u nodig, God roept u en dus bent u belangrijk. God heeft ons lief, daar moet u toch minstens een reden voor hebben. Dus wij zijn waardevol voor hem en we zouden dan daar ons gevoel van eigenwaarde aan moeten ontlenen en al dat soort dingen meer. Ik geloof daar dus geen klap van. Integendeel. Want God heeft een plan, het gaat om zijn waarde. Wij kunnen daar deel aan krijgen, we kunnen daarin betrokken raken, betrokken worden. En dat is makkelijk genoeg, want wij hebben hier niks te verliezen. Er is aan ons niks beminnenswaardigs of wat dan ook. Wij hebben hier helemaal niks te verliezen namelijk. En daarom zegt God, ik wil je gebruiken. Ik wil je inschakelen in mijn dienst met alle consequenties van dien. Maar als wij ook als kinderen Gods dat niet willen en ons daaraan onttrekken, ten verderven heet zoiets in Hebreeën 10. Als we ons daaraan onttrekken en dus hem verloochenen in de praktijk, verloochent hij ons ook in de praktijk. En dat is het antwoord op de vraag die zoveel mensen niet durven te stellen. Die vraag van, ja, maar ik bid zoveel en ik vraag aan de Heer altijd van alles en ik merk nooit dat hij wat hoort of komt nooit wat terug enzovoort. Dan denk ik, ja, wat zei Jacobus ook alweer? Jacobus zei, ja, je bidt wel, maar je bidt verkeerd. Want gaat je alleen maar om je eigen belang. En als de Heer wat zou geven, zou je dat toch maar doorbrengen, zal ik maar zeggen. Zou je toch misbruiken. Gij bidt verkeerd. Gij gelooft namelijk niet. Dus, het is namelijk geen leven uit geloof. En dan blijft de hemel van koper, om het cliché maar eens te gebruiken. Want waar wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Maar waar wij verdragen, namelijk volharden, ook in verdrukking in het bijzonder, en vandaar de vertaling met verdragen, daar zullen wij met hem heersen en ontvangen wij ook voor het leven van alle dag, maar dat hebben we eerder gelezen, het eeuwige leven. Want dan is het zijn leven dat in ons geleefd zou worden. Dat een gelovige die zo leeft overigens wel degelijk eeuwig leven heeft en houdt en dus ook in de hemel komt en dat soort dingen meer, dat blijkt uit het volgende vers, vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar de bedoeling is dat wij hem niet verloochenen en dat wij leven uit zijn hand en dat hij zijn werk aan ons begonnen ook zou voleindigen. En daarna sla ik maar even om en dan kom ik terecht in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, waar min of meer de brief wordt samengevat. En waar geleerd wordt dat wij als kinderen Gods zouden leven inderdaad niet onder de wet zoals we gezongen hebben, maar onder het nieuwe verbond, de volmaakte wet die der vrijheid is, heet dat elders. En daarvoor zouden wij inderdaad loon ontvangen, was de bedoeling. En dan lees ik in vers 32... Gedenk der vorige dagen in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Dat is dat woord weer. Nu kan het ook niet vertaald worden met volharden. In het Nederlands staat het niet toe. Je kunt dit niet vertalen met dat gij veel strijd des lijdens hebt volhard. En dus de vertalers moesten wel een ander woord nemen. Ze hebben het goed gedaan, want anders is het niet vertalen, maar iets van omcoderen of zoiets. Gij hebt veel strijd des lijdens verdragen. Let op, nadat gij het licht hebt ontvangen. Nadat gij tot geloof zijt gekomen dus. Nadat gij verlicht zijt geworden. Daarna kan de strijd eventueel lijden en dus ook het verdragen of het volharden daarin. En daarna lees ik verder, want daarna lezen wij in vers 34 dat deze gelovigen die zo trouw zijn zouden hebben een beter en blijvend goed in de hemelen. Erfgoed wel te verstaan, erfenis. Een beter en blijvend goed loon dus in de hemelen. En daarna vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Daar hebben we het een andere keer nog eens over, over die vrijmoedigheid, beloof ik u. Maar werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dat is de vrijmoedigheid om de Heer te dienen, overigens. Wij zouden daar geen excuses voor bedenken. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Vrijmoedigheid namelijk om gewoon te blijven staan. Misschien begrijpt u me niet en misschien begrijpt u bewust mijn uitdrukking die nu volgt verkeerd. Maar ik heb wel omstandigheden gekend dat men tegen mij zei van, nou, onder deze omstandigheden moest je maar ophouden met het houden van spreekbeurten of met het dienen van de Heer of wat dan ook. En naar de mens waren daar argumenten genoeg voor. Die onderschrijf ik ook meteen. Zeg ik, ja, dat is ook zo. Het is ook eigenlijk niet te doen op deze manier. Maar de Bijbel zegt, werpt uw vrijmoedigheid niet weg. En dus blijf gewoon staan. Dat is dan wel extra moeilijk. Maar om dan te zeggen, ja, het is zo moeilijk, dat kan je beter niet doen. Of dat helpt niet, of het werkt niet, of de Heer wil het niet hebben. Nee, wat de Heer juist wil hebben, is dat je wel blijft staan. Zo zit dat gewoon. Ondanks alles. Maar dat geldt voor iedereen. Men zou juist in dat soort omstandigheden moeten blijven staan. Dan betekent het ook wat. En juist daarvoor zou men loon ontvangen, was de bedoeling. Werp dan dus uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Blijvend, beter, blijvend, goed in de hemel. Vergelding des loons. Vers 36. Want gij hebt lijdzaamheid, gij hebt volharding. Dat woord is het. Daarna zijn we dus weer, hè. Gij hebt lijdzaamheid. Maar lijdzaamheid hier is het zelfstandige naamwoord, overeenkomend met verdragen, het werkwoord, in vers 32. Gij hebt lijdzaamheid van nodig. En u weet, verdrukking werkt lijdzaamheid, en die bevinding en daarna hoop die niet beschaamd zal worden. Gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende. Het is namelijk in ieder geval de wil van God dat we blijven staan en volharden. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Wat is er dan beloofd? Wel, een beter en blijvend goed in de hemel, vers 34. Dan wel grote vergelding des loons in vers 35. Kortom, heerlijkheid, dat is wat beloofd is. En die ontvangen wij alleen daar waar wij volharden. Tot het einde toe. Dan ontvangen we namelijk zaligheid. Ziet u dat die term uit Matthäus 24 gewoon hier net zo goed had kunnen staan? Precies hetzelfde. We zouden volharden tot dat doel toe, namelijk zalig worden en loon ontvangen. Kortom, een koninkrijk beërven. En dat duurt niet lang meer, niet omdat ik het denk, maar ook omdat het hier meteen staat. Dat vind ik wel leuk, hè? Want nog ook zeer weinig tijds en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. En als het toen waar was, is het nu meer waar dan toen. Wij verwachten het met lijdzaamheid, laat ik het dan maar zo zeggen. Dan sla ik weer even een keer om. Kom ik in Hebreeën 12. U weet wel, in hoofdstuk 11, tussenliggende hoofdstuk, daar worden ons allerlei voorbeelden van leven uit geloof en van leidzaamheid dus, volharding, gegeven uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Overigens, ik had natuurlijk 10 vers 39 even moeten lezen, maar dat had ik uit het hoofd al gedaan, hè. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken, dat is het tegenovergestelde van volharden. Het is dus hetzelfde als verloochenen. Wij zijn niet degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij zijn van degene die geloven tot zaligheid, beter blijven goed in de hemel, vergelding des loons, beloftenis, heerlijkheid, en hier heet het behouding der ziel. Maar goed, wij waren onderweg naar hoofdstuk 12. In hoofdstuk 12 namelijk vinden we het laatste voorbeeld. In hoofdstuk 11 vinden we de talloze uit het Oude Testament, maar daarna het laatste voorbeeld, de Heer Jezus Christus zelf. En daar staat dan in hoofdstuk 12 vers 1, daarom laat ons afleggen alle last, namelijk de zonde, ongeloof namelijk, ontrouw, die ons lichtelijk omringt, die ons wellicht omringt, en laat ons met lijdzaamheid, vreemd is, ik had hier met gemak ingevuld volharding, maar vooruit, maar dit woord is het. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Begrijp je me goed? Als we tot geloof komen, wedergeboren worden dus, de geest ontvangen enzovoorts, dan komen wij aan het begin te staan van deze loopbaan. Maar de bedoeling is uiteraard dat de loopbaan gelopen zal worden. Denk aan de titel van een brochure van mijn vader. Behouden, comma, wat nu? Ja, precies. Wat nu? Nou, nu moet er gelopen worden. De loopbaan moet gelopen worden. Maar men verzuimt om eerst zich te melden aan de meet. Ja, en dan loop je dus niet echt, hè? Nou ja, dan loop je wel, misschien zo goed als de hele loopbaan. Maar een medaille krijg je niet, je was nooit ingeschreven namelijk. Nee, de strijd zou ook wettig gestreden worden, volgens de regels namelijk, schrijft de apostel, elders weer. Er moeten beide dingen zijn. Je moet melden aan de streep en daarna zou er gelopen moeten worden. Dat is de normale gang van zaken, hoor. Dus laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, Net als de loopbaan van die andere gelovigen uit hoofdstuk 11. En daarbij zouden we zien op die ene met die hele grote loopbaan. Namelijk, wij zouden zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, de welke zijn loopbaan gelopen heeft, is de gedachte. En die heeft dat gedaan voor de vreugde die hem voorgesteld was. Voor zijn vergelding des loons. Mijn loon is bij de Heere, mijn arbeidsloon is voor mijn aangezicht, enzovoort. Woorden van de Heer, in Jesaja al, maar vooruit. Hè? Maar we zouden zien op Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Als er iemand uit God geboren was, was het de Heer Jezus Christus. Toch? Op wat voor wijze dan ook, maar ik bedoel, op meerdere manieren. Maar daar ging het niet om. Waar het om ging, is dat de loopbaan gelopen zou worden. Zijn loopbaan in het bijzonder. En als resultaat daarvan is hij gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dan wel heeft hij uitnemender naam boven de engelen geërfd, hoofdstuk 1 van dezezelfde brief. Dan wel Filippenzen 2, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam en zo verder. Het is het resultaat van zijn loopbaan. En met dat voorbeeld zouden u en ik onze loopbaan lopen en daarin volharden. Met leidzaamheid, trouw. We zouden daarin blijven, binnen de baan en ook binnen de markeringen, zal ik maar zeggen. En volgens de regels strijden heet zoiets, zoals ik al zei, ergens anders. En in het algemeen, hoe de loopbaan eruit ziet, weet ik niet. Maar hoe het beschreven kan worden, weet ik wel. Er staat hier namelijk, de loopbaan van de Heer Jezus was het kruis verdragen en de schande verachten. En wat in vers 1 leidzaamheid heet, het zelfstandig naamwoord, heet in vers 2 verdragen, het werkwoord. Maar het is echt fundamenteel hetzelfde begrip, hetzelfde woord ook in het Grieks, hè. Hij heeft het kruis verdragen, heeft daarin volhard, waarmee je maar ziet dat deze term het kruis verdragen inderdaad niet betekent het kruis dragen, letterlijk. Het gaat om een kruis juist ook in de brede overdrachtelijke betekenis. Het gaat om zijn lijden en de schande die daarbij hoorde. En die heeft hij verdragen, daarin heeft hij volhard. Hij heeft met leidzaamheid zijn loopbaan gelopen en dat is de loopbaan. Ook de onze, overigens. In veel geringere mate, moet ik u zeggen. Maar ja, per slot zoeken wij onze eigen loopbaan ook niet uit. Die wordt ons voorgesteld. En zo zwaar is je niet, denk ik altijd. En we zouden je loopbaan lopen. En dan de volgende verse. Want daar staat dan meteen in vers 3. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Daar heb je het woord weer. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. En nu we in dit tempo en op deze manier die gedachten volgen, hebben we ineens een antwoord op de vraag, wat is dat dan, verflauwen en bezwijken? Noem eens een ander woord. 2 Timotheus. Hem verloochenen. Dus. Dat is wat het is. Verflauwen, bezwijken. In elkaar zakken eigenlijk. Ziek worden. Verflauwen en bezwijken in uw zielen, in uw wandel, in uw praktische leven. Want dat is wat een ziel werkelijk is. En dan ziet u wat in vers 1 heet de loopbaan lopen, wat dus volkomen beeldspraak. Heet met een iets zwakkere beeldspraak in vers 2 het kruis dragen. Dan wel het heet de schande verachten. En in vers 3 heet het het tegenspreken van de zondaren verdragen. Tegenspreken namelijk van de ongelovigen, maar u weet, ongelovigen spreken tegen, maar lang niet alleen met de mond. Soms gooien ze ook gewoon stenen, zal ik maar zeggen. En ik bedoel het ook letterlijk. En diezelfde begrippen, lopen van de loopbaan, kruis dragen, schande verachten, tegenspreken verdragen, heet in vers 4, strijden tegen de zonde. Welke zonde? Van ongeloof, dan wel van hem verloochenen, dan wel van hem ontrouw zijn, dan wel van bezwijken en verflauwen, of hoe het maar heten mag. Daar gaat het over, toch? Dus toch gewoon ongeloof. En daarna wordt in de volgende verse uiteengezet dat dit lopen van de loopbaan, dit dragen van het kruis, dit verachten van de schande, dit tegenspreken van de zondaren verdragen, kortom, dit strijden tegen de zonde noodzakelijk is opdat wij volwassen zouden worden. Want het volgende vers spreekt meteen over zonen. Waartoe wij zouden aangenomen, vers 6, dan wel gesteld worden en zo verder. Het is nodig voor onze opvoeding. Je moet wat leren verdragen. Nou ja, schieten me allerlei dingen door de gedachten, maar ik weet ze nooit zo snel te ordenen. Maar kijk, wij als kinderen, ik bedoel gewoon naar de mens, wij moeten van alles leren. Nee, ook aan algemene dingen zo van zonder vallen word je niet groot en dat soort dingen meer. Wisten wij veel wat het betekende. Maar dat was nou eenmaal zo. En ook werd ons verteld, schelden doet geen zeer. Dat deed wel zeer, maar het werd toch hardnekkig gezegd, schelden doet geen zeer. Dan moet je als mens, als kind moet je dat bij voorkeur al leren. Dus nog later moet, vrees ik, dat het nooit meer wat wordt. Maar je moet als kind leren dat dat toch geen zeer doet. Dat moet je kunnen verdragen. Je moet wat tegenstand kunnen verdragen. Je moet kunnen verdragen de mensen die je niet moeten. Enzovoort. Je zult nog veel van die mensen tegenkomen die je niet moeten. En of je dat er nou zelf naar gemaakt hebt of niet, ja, dat heeft er dus niks mee te maken. Het is gewoon zo. En of je je slecht gedraagt of goed gedraagt, de Bijbel zegt, het maakt geen verschil. Ze zullen altijd een hekel aan je hebben. Niet iedereen, maar velen wel. Het is niet te voorkomen. Zo was het met de Heer ook. Zij vergelden mij kwaad voor goed. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. En al dat soort uitspraken zijn duidelijk genoeg. En dat geldt voor ons ook, voor ons als gelovigen al helemaal. Maar niettemin, wij zouden deze dingen leren en enig volwassen gedrag praktiseren, om zo te zeggen. Want dan komt het op neer. Er komt over mij nog wel eens wat heen, dat weet ik wel. Maar ik denk wel eens, je zou maar politicus wezen, denk ik meteen. Maar die hebben het eraan gemaakt, dus vooruit. Maar je zou maar politicus wezen. Ik bedoel, wat er dan dagelijks over je heen komt aan ellende, dat is niet mis, hè? En aan persoonlijke verwijten en wat het me wezen mag. Je zal een paar vrienden hebben, maar je zal door velen gehaat worden. Dat is toch helemaal zo. Moet je je nek maar niet uitsteken. En wij gelovigen, wij steken sowieso onze nek uit. En ons hoofd boven het maaiveld. En zeker in Nederland is dat ongeveer een doodzonde. Dus ga er maar aan staan. Maar niettemin, het is nodig voor onze opvoeding. En dat is wat hier ook staat. En in verband daarmee staat er dan ook in vers 11, die lees ik dan nog maar even mee. Alle kastijding, want wordt als kastijding beschouwd, als die aanwezig is, tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar later, als het voorbij is, want het zijn altijd vlagen die voorbij gaan, daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door die kastijding geoefend zijn. En daar is dat ook voor. Ik denk wel eens, je hebt een nest jonge katten, bij wijze van spreken, en die beestjes die vechten, stoeien met elkaar. En dan zeggen we, ja, daardoor leren ze hun bewegingen te coördineren enzovoort. En dat hebben ze later nodig in hun praktische leven. Dat is helemaal niet waar, dat ze het nodig hebben, want ze krijgen gewoon alle dagen een bakje voer. En ze hoeven geen muizen te vangen of wat. Maar vooruit, bij wijze van spreken dan, die beesten, dat zit in hun natuur. Die stoeien en die vechten. En soms wordt er ook gebeten en geblazen. En lijkt het heel erg menens te zijn, zou je denken. Dan zeggen we, nee, dat hoort zo, want zo moeten die beesten zich ontwikkelen enzovoorts. En daarna zijn onze kinderen buiten aan het spelen, krijgen ze ruzie met de kinderen van de buren. En wij als ouders winden ons daar vreselijk over op enzovoorts. Hè, toch? Ik hoor u denken, ja en terecht ook, want dat zei toch, nou, je moest eens weten wat voor buren we hebben. Nou goed, laat maar zitten. Maar ik denk dat al dat gedoe, ook van kinderen onder elkaar, ja, je moet zorgen als ouders dat het een beetje binnen de perken blijft en dat ze elkaar niet afmaken natuurlijk. Maar ik denk dat het een hele praktische functie heeft voor hun opvoeden, natuurlijk wel. En als bij het minste of geringste hun ouders weer erbij zijn om orde op zaken te stellen, ik geloof niet dat het helemaal goed is. En daarom ben ik wel eens blij geweest dat ik niet altijd wist wat mijn kinderen uitspookten. Dat ben ik serieus. Dan moeten ze het zelf uitzoeken, dat is helemaal niet verkeerd. En voor ons als kinderen gods geldt precies hetzelfde. Natuurlijk komen wij in omstandigheden waar we geen raad mee weten of wat dan ook. Maar wij moeten leren stand houden. Moeten leren trouw zijn, te volharden in onze dienst aan hem, want anders kun je het er bijna niet zeggen. Maar anders moet ik zeggen, we moeten trouw zijn, we moeten staan blijven in de positie waarin hij ons geplaatst heeft. Of we blijven gewoon de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, of hoe je dat maar formuleren moet. En dat het niet altijd een lolletje is, dat is waar. Maar eind goed, al goed, zegt de Bijbel. Als een vrouw in pijn is om te baren, is dat heel erg, staat er. Ik weet niet precies hoe het letterlijk staat, want ik lees het niet alle dagen. Maar als eenmaal het kind geboren is, dan is er alleen maar blijdschap. En ook wij, staat er, wij zuchten in onszelf. Op ons wordt hetzelfde beeld van toepassing gebracht in Romeinen 8. Het is niet altijd even leuk, maar zo wordt. Wij weten waarheen wij onderweg zijn en dat maakt een heleboel goed. Dat maakt alles goed. Daar komt het op neer. Eigenlijk moet ik één bladzijde omslaan, dan kom ik in Jacobus terecht. En daar zegt Jacobus, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd geweest zal zijn, Jacobus 1 vers 12. Als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij, nou wat zal hij? Zal hij de kroon des levens ontvangen. Precies. Moet nou toch duidelijk zijn, een kroon. En daarmee de bekroning van het leven als zodanig. Dus het resultaat van de volhardingen van de leidzaamheid in dit leven. Want God zal die kroon geven aan degenen die hem lief hebben. En ik haast mij altijd te zeggen dat het betekent degenen die hem praktisch lief hebben. Hem dienen dus. En daarin volharden. En daarna zou ik eigenlijk nog moeten aanhalen de tweede Petrusbrief. U weet wel, 1 Petrus, daarin zegt de apostel in 1 Petrus 2, vers 19. Dat is genade, waarin wij roemen immers, Romeinen 5. Indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt. Daar heb je de uitdrukking weer. Zwarigheid, verdraagt. Logischerwijze nu vertaald met verdraagt. Leidende ten onrechte. Dat heeft hij niet verdiend, maar het gebeurt nou eenmaal. Maar dat is genade van God, staat er. Want wat voor lof of wat eer is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Daar is helemaal geen eer meer in te leggen, uiteraard. Dan heb je het verdiend. Eervol is als men lijdt ten onrechte. Natuurlijk, een mens ziet dat zo niet, hè. Die zegt, nou ja, is wel lijden of vervolgens, nou ja, daar hebben we het ook nagemaakt. So what? Daar heeft men vrede mee. Maar als het ten onrechte is, dan ineens dan wint men zich op. Dan zal men zijn recht zoeken. Maar de Bijbelse gedachte is net andersom. Als men geslagen wordt omdat men gezondigd heeft, als men te nagemaakt heeft, dat is niet zo eervol, integendeel. Eervol is pas wanneer men verdraagt, als men lijdt ten onrechte. Dat is genade bij God. Einde van vers 20 en dan vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen. Waartoe zijn wij geroepen? Tot zoonschap, aanstelling tot zonen. Maar wat staat hier? Wij zijn geroepen om te lijden, om zijns naams wil. En dat zijn geen twee dingen, dus het is één ding, dat lijden om zijns naams wil, leidt namelijk met een korte ei tot zo'n stelling in de toekomst. Daar gaat het om. Het gaat om onze oefening, onze training, onze opvoeding. Hiertoe zijt gij geroepen. En dan 2 Petrus 1 tot slot, vers 6. Daar vindt u net zo'n rijtje als in Romeinen 5 en ook als in Jacobus 1, maar die heb ik u niet genoemd, daar ben ik voorbij gegaan. Maar daar staat in 2 Petrus 1 vanaf halverwege vers 5, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid, dat is het woord weer, volharding, verdraagzaamheid, leidzaamheid. Bij de leidzaamheid godzaligheid en voeg bij de godzaligheid broederlijke liefde, Philadelphia. En bij de broederlijke liefde, liefde, agape. Kijk, agape, dat is liefde in de zin van dienst. Praktische liefde. Voortkomend uit geloof. Maar geloof alleen in zichzelf betekent niks. Geloof zou gepaard gaan inderdaad met deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid en daarna inderdaad wordt genoemd godzaligheid. En het hoogste doel is uiteraard liefde. En waar deze dingen zijn, inclusief deze volharding of leidzaamheid, vers 8, Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van en dus gemeenschap met onze Heer Jezus Christus. En daarna vers 11. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Toegevoegd worden, rijkelijk. In de praktijk betekent gewoon, gij zult met hem, met Christus, erven. En omdat dat zo is, zegt Petrus, en dat zeg ik dan ook maar ter excuus en ter afsluiting. Daarom, vers 12, daarom zal ik niet verzuimen. Hoezo volharden? Hè? Niet verzuimen. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Dat is de boodschap namelijk. Dat we leven in afhankelijkheid van in de dienst aan de Heer. En ik sla één bladzijde terug en ik lees in 1 Petrus 4 dat het de bedoeling is, vers 2, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen en dus niet naar menselijke filosofie, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees te leven. Nou ja, het is bijna belachelijk wat ik nu zeg, denk ik en hoop ik bovendien ook. Want ik denk dat die tijd die overig is in het vlees een lachertje is. Ik denk niet dat het nog zo lang duurt, maar vooruit. Maar niet tenminste aan het deel. Het is de bedoeling, de tijd die overig is in het vlees, dat wij leven naar de wil van God. Vers 3, want het volstaat, het is ons genoeg, dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheid, begeerlijkheid, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen en zo verder. Want zo ziet het leven van een natuurlijke mens eruit, althans vanuit Gods standpunt, en daar gaat het maar om. Het enige alternatief is inderdaad het wandelen naar de wil van God. Daartussen zit niks. Het is of vervallen in deze dingen die hier zo beschreven worden, die ik altijd maar gauw afraffel, want ik vind niet dat je die woorden netjes moet uitspreken eigenlijk, want het zijn per slot ook geen nette dingen, nietwaar? We kunnen alleen maar of daarin vallen of, en dat is het enige alternatief, wij zouden volharden. Dat wil zeggen, blijven staan. Dat wil zeggen, met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Want wie volharden zal, tot het einde zal zalig worden, namelijk een kroon des levens ontvangen van de Heer die dat ons beloofd heeft. Amen.